Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
En ik volg haar ook al echt vanaf de jaren 80. Zij komt eens in de zoveel jaar met de verhalenbundel. Ze heeft ook wel romans geschreven, 1 of 2. Dat is niet helemaal haar forte. Verhalen is ze echt...
Forte, haar forte.
Ik ben de enige die dat woord altijd zegt. Maar,
hoe zou jij het uitspreken?
Ja, ik zou het gewoon niet uitspreken. Het is...
ja, jij hebt het niet in je register.
Nee, oké, sorry.
Ik vind het mooi.
Het is een heel mooi woord. Ja. En je gebruikt het uitstekend. Ja. Women sporting women.
Ja, oké, ja.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij De Asmag en weekblad De Groene Amsterdammer. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Ik ben hier vandaag met mijn waarde collega Merel Borst, die er al een tijdje niet geweest is. Dus ik ben heel blij dat ze er is.
Ik ook.
En Marja Pruis en onze eigen Joost de Vries. Welkom allemaal.
Dank je
wel. Marja, om even met jou te beginnen.
Ja?
Voor jou zit een gitzwarte dag.
God, ja.
Jij bent echt begonnen met deze dag. Ja, begon voor jou met een klap in je gezicht.
Ja.
Het stond in de krant.
Ja.
Iedereen heeft het kunnen lezen.
Ja, dus echt, shame on me.
Ja, het is iets waar je heel erg naar uitkeek, al heel lang.
Wat is er gebeurd?
Nou ja, ik kijk al weken uit naar het moment dat mij wordt verteld dat ik een prijs heb gewonnen voor een kleurwedstrijd.
NRC heeft een kleurwedstrijd uitgeschreven.
Vlak voor het slapen gaan gisteren. Zag ik online het bericht dat Marja Pruis een eervolle vermelding krijgt, maar niet de prijs heeft gewonnen.
Een eervolle vermelding?
Ja, slechts een eervolle vermelding. Ja.
Ja, het is echt wel een beetje een troostprijs.
En je moet je voorstellen, Marja is al wekenlang gewoon fotootjes van haar kleurplaat aan het opsturen.
Zo blij ben ik
en iedereen
nog
op de groene.
Het
is gewoon een kwestie van tijd dat ze die prijs kreeg. Ja.
Maar wie heeft hem gewonnen?
Ja, een of ander.
Een of ander wijf.
Ja. Gewoon iemand die ik niet ken. Maar ja, die heeft het heel mooi gedaan. Maar echt zo heel mooi met schaduwen en zo. Dat heb ik allemaal niet gedaan.
Maar maar dat vind ik vals spelen.
Ja.
Schaduwen op een kleurplaat.
Ik ben blij dat je het zegt.
Ja. Ja. Niet iedereen durft dat te zeggen, maar dat ik wel. Het is een beetje de doping.
Blij,
onder de...
Maar dat je herpakt hebt en dat je toch hier bent.
Ja.
Dat je niet nu ergens gewoon...
Ik had me echt verheugd op de prijs. Want de prijs was dat de kunstenaar dan een lievelingskledingstuk van je ging tekenen.
Hé, dat is zo'n leuke prijs.
Zo leuk.
En welk lievelings had je al een klein stuk in gedachten?
Ja, 2. Ik kon niet kiezen, maar ze gingen ze over elkaar heen leggen.
Wat voor kledingstukken waren het?
Een hemdje, wat ik ooit op de Albert Cuyp heb gekocht toen ik 17 was. Rood kant. En dat heb ik gewoon 20 jaar gedragen. Ik heb het nog steeds in mijn kast liggen. Annette Maria bedraagt het ook in Abel van Alex van Warmerdam.
Nee.
Ja.
Maar dan ken ik dat hemdje gewoon.
Ja, alle meisjes in de jaren 80 hadden dat hemdje. En ik heb een blouse van mijn moeder. Die begon ik te dragen toen ik 14 was. En daarin heb ik leren roken. Dus zat ik altijd voor de spiegel met die blouse. Dus een soort zijde blouse. Dus die wilde ik eigenlijk ook heel graag vereeuwigd.
Ik vind dat ook nog steeds opmerkelijk dat jij jezelf nog steeds identificeert als een roker. Mm-hmm. Terwijl je al 30 jaar niet meer rookt.
Eenmaal gerookt hebbende, blijf je een roker.
Hoe heet die kunstenaar?
Jan van S.
Jan van S. Als je dit nou hoort, kan je niet alsnog voor Marja die tekening maken?
Een eervolle tekening.
Een eervolle vermelding tekening.
Ik ben blij dat jullie het vragen.
Oké, nou het boek van deze week.
We gaan het vandaag hebben over... Ik heb een paar vragen voor je. Van Rebecca Mackay, Amerikaanse schrijfster. In het Nederlands vertaald door Arjaan en Thijs van Nimwegen. Die dus, nemen we aan, niet met elkaar getrouwd zijn, maar familie van elkaar.
Ik dacht dat ze vader en zoon zijn.
Zijn, ja.
Of het zou gewoon echt super toevallig zijn.
Dat ze allebei zo heet.
Dat zou mooi zijn, ja.
Ja. Dit boek is dit jaar verschenen en het is eigenlijk een whodunit die zich op een campus afspeelt van een kostschool in Amerika, in Vermont. En de 45-jarige Bodhi Kane, die heeft daar op gezeten als tiener. Dus het is een kostschool die zeg maar tot je 18e loopt. En zij gaat er eigenlijk naar terug.
Niet alleen om een gastcollege, reeks gastcolleges te geven, maar ook om opnieuw te duiken in iets wat er gebeurd is toen ze daar op school zat. Namelijk in 1995 is daar een meisje vermoord gevonden in het zwembad van de school. En daar is toen iemand voor gearresteerd en die zit ook sindsdien in de cel. Maar Bodhi heeft zo het vermoeden, samen met allerlei conspiratietheorieën op het internet, dat dat niet de juiste persoon is geweest. Want er waren allerlei andere factoren in het leven van het dode meisje, Talia, die dit verhaal toch wel iets zouden kunnen compliceren. Dus Bodhi die stort zich eigenlijk opnieuw op dit verhaal. Ze voelt zich niet helemaal alsof dat zou mogen, want ze was niet heel goed bevriend met Talia. Dus in plaats van dat ze zelf detective gaat spelen, zet ze haar leerlingen ertoe aan om een onderzoekende podcast te maken over dit mysterie. Nou, samen met die kids komt ze achter het ene na het andere, ja, hoe noem je dat? I guess feit. Of iets wat zij dan ziet als relevante informatie voor deze zaak. Intussen valt haar privéleven een beetje uit elkaar. Want haar man met wie ze al, van wie ze al aan het scheiden was, maar nog net niet helemaal, die wordt gecanceld. Dus Bodhi die verliest aan alle kanten de houvast die ze had en de waarheden waar ze in geloofde. En heeft daardoor des te meer ruimte in haar hoofd om zich op Talia te storten.
Wat misschien wel leuk is ook om meteen al te vertellen, is dat wat het boek een nogal sinistere toon geeft, is dat het gericht is aan iemand. Dus de verteller die richt zich steeds tot een persoon. En wel al na een paar bladzijden blijkt wie het is, namelijk de vroegere muziekleraar, Mr. Blok. En het lijkt erop, ja, je weet in het begin niet waarom ze het steeds tegen hem heeft. Maar hij blijkt dus ook een soort obsessie voor haar te zijn. En dat vind ik wel ook nog een van de raadsels in het boek, waarom hij precies haar obsessie is.
Ja, en waarom het op hem gericht is. Ja.
Je voorstellen, Rebecca Mackay, 1978, publiceerde in 2018 of 2019 een boek. Het heette The Great Believers. Dat ging over de AIDS-epidemie in de jaren 80 in Chicago. En dat stond echt, ja, dat stond ongeveer op elke shortlist waar het op kon staan. Op de Pulitzer National Book Award, over de hele wereld vertaald. En dit boek heeft ook weer echt mega veel aandacht gehad in Amerika. En ik vond het eigenlijk wel interessant. Volgens mij was ik het die voorstelde of we dit niet moesten doen. Ook omdat het zo heel erg een boek is. Kijk, we leven natuurlijk in een tijd van een enorme true crime welle. Gewoon ongeveer alle podcasts gaan over true crime. Op het ene na het andere prestige tv-project op Netflix of een andere streamingsdienst is wel een moordzaak die opnieuw opgelost moet worden. Van Making a Murderer to naar Serial, naar noem maar op. Of als je kijkt naar de 10 best beluisterde podcasts ter wereld, zijn er volgens mij 3 true crime podcasts bij. Het is gewoon ongelooflijk populair. En dat boek speelt ook een beetje met die hype. En het speelt een beetje met hoe we, als er een vrouw wordt vermoord, het gaat bijna altijd op moorden van vrouwen. En dan moet je erbij zeggen, het gaat bijna altijd over moorden op witte vrouwen. Er zit een soort van ironie in. Want zeker als het in Amerika is zijn witte vrouwen statistisch gezien de demografische segment die het minst vermoord worden van allemaal. Dat is echt een hele.
De minst vermoorde mensen.
Ja, de minst vermoorde mensen. Gewoon, hè? Gewoon.
Kunnen we in onze zak steken?
Luxe, ja, luxe positie. Ja. En, maar dat het altijd over dit soort dingen gaat. En dan helemaal als het gaat om vermoorde jonge vrouwen. En Mackay wijdt ook uitgebreid uit over dat gegeven. Waarom we zo'n obsessie hebben met die vermoorde jonge vrouwen. En ze zegt van, dat we eindeloos metaforen kunnen zien in zo'n verhaal, zo'n moordverhaal. De kostschool, zeker helemaal als een moord afspeelt op zo'n exclusieve kostschool, schrijft ze. De kostschool als koninkrijk in het bos. Talia als tovenares. Talia als prinses. Talia als martelares. Kon het romantischer? Wat is er volmaakter dan een meisje wie vorming halverwege wordt afgekapt? Het meisje als onbeschreven blad. Het meisje als weerspiegeling van jouw verlangens. Onbezoedeld door de haren. Het meisje als offer aan het idee meisje. Het meisje als een reeks jeugdfoto's. Alle gekleurd door het aura van het meisje dat jong zal sterven. Alsof zelfs de schoolfotograaf van groep 5 al op haar gezicht geschreven had moeten zien staan dat dit meisje voor enkel en altijd een meisje zou blijven. Dus het, ja, Mackay situeert het heel duidelijk in dat die obsessie die we hebben in onze cultuur met moord. en de moord van jonge vrouwen.
Ik vind het wel grappig, als jij dit citaat zo voorleest, denk ik, hey, het is literairder geschreven dan ik me herinner.
Ja, maar dat is het. Dat gekke is dat ze dat af en toe doet. En dan vind ik het ook een gekke stijlbreuk.
Ja.
Want verder is het eigenlijk best een soort fast-paced whodunit.
Ja.
Maar de verteller, Bodhi, zit zelf ook gewoon heel erg te mijmeren over de alomtegenwoordigheid van geweld tegen vrouwen in het nieuws, in haar eigen werk. Want ze maakt eigenlijk een podcast over tragische vrouwen in Hollywood.
Ja, Starlet Fever.
Fever, wat ik
ja, zo, die wordt omschreven als van een podcast die zegt: Everything you know about Judy Garland is wrong.
Ja, je ziet meteen voor je wat voor iemand zij, of wat voor werk zij aan het maken is. Ja, het was zo'n super fancy geproduceerde podcast over alles wat je dan wel en niet weet over Rita Hayworth en dat soort dingen.
En het is natuurlijk, en in die zin doet Rebecca McKay dat wel slim. Ze eet gewoon, ja, ze komt gewoon met twee lepels in allebei haar handen komt ze aan en om van twee walletjes te eten. Want aan de ene kant situeert ze heel slim dat boek in dat grotere discours van al onze moordobsessies. En heeft ze het erover hoe gek het eigenlijk is en hoe ontmenselijkend het is wanneer mensen die echt gekend worden opeens gereduceerd worden tot personages in een verhaal. En dat merkt ze ook met die studenten die met die moordzaak aan de gang gaan. En niet alleen studenten zijn met die moord op Thalia bezig. Ook allemaal mensen op internet hebben de theorieën over. Er zijn al allemaal YouTube-filmpjes over gemaakt. Waarin ze opeens ziet van mensen die zij in al hun nuances en complexiteiten en grijstinten en twijfels en noem maar op heeft meegemaakt. Dan opeens zo heel simpel worden neergezet tot de verwende jongen of het rijke luiskindje of de populaire jock, de sportheld. En zo gaat het ook heel erg over Thalia. Thalia was haar kamergenote. En zij wordt zo afgeschilderd als het populaire, knapste meisje van de school. En zij moet er gewoon aan terugdenken die keer dat ze Thalia de shirt uit zag trekken en gewoon meteen zag, oh, ze heeft echt een eetprobleem.
Alleen maar botten.
Ze ziet alleen maar ribben. En dus, ja. Aan de ene kant speelt elkaar heel erg met het idee van hoe onmenselijkend het werkt om echte mensen te reduceren tot personages in een verhaal. Zeker zo'n plat moordmysterie. Dus aan de ene kant geeft McKay die kritiek op dit mechanisme. Mm-hmm. En tegelijkertijd is dit ook wat het boek is.
Ja.
Want gaandeweg gaat het gewoon steeds meer over wie heeft het nou gedaan. En heeft Omar die in de gevangenis zit, zit hij nou onschuldig in de gevangenis? Welk bewijsmateriaal is over het hoofd gezien? En zij komt dan natuurlijk de hele tijd met die theorie dat professor Blok, tegen wie ze het heeft. De jij-persoon die ze steeds aanspreekt. Die titel van, ik heb een paar vragen voor je. Nou, die vragen zijn gericht aan hem. Of hij er niet bij betrokken is op een of andere manier.
Maar dat twee van twee walletjes eten, dat doet ze eigenlijk de hele tijd, vind ik. En ik weet niet of dat, het valt nog te betwisten of dat opzettelijk is.
Welke twee walletjes bedoel je?
Dus er zijn een ander geval waarin ze van twee walletjes eet is als ze de hele tijd commentaar heeft op white saviorism. Dat komt de hele tijd ter sprake in het boek. Want degene die ze proberen eigenlijk uit de gevangenis te bevrijden is een jongen van kleur, die Omar. Die dus ook buiten de gemeenschap lag.
Was eigenlijk ook zo'n beetje de enige, toch?
Ja, en die daarom makkelijk te beschuldigen was.
Ja, en hij was een beetje een soort van kruimeldealer.
Want hij dealde dan een klein beetje hash. En hij was nog docent, nog student. Dus hij was dan makkelijk om de boel op af te schuiven. Is dan de theorie die Bodhi aanhangt. Waarvan we ook niet zeker weten of dat waar is of niet. Maar er komt op een gegeven moment een conflict tussen haar studenten. Omdat een van die meisjes die wil zich helemaal richten op deze zaak. En Omar dus eigenlijk vrij zien te spreken. En de ander, een meisje van kleur, beschuldigt haar er eigenlijk van je bent een white savior. Nou, Bodhi die gaat zich hier dan ook vragen over stellen van ben ik een white savior? Maar ja, ik heb het idee dat die vraag niet op een intelligente manier wordt beantwoord. Want hoe Omar de hele tijd wordt beschreven als iemand die dan weer gered moet worden door Bodhi en eigenlijk boven haar door Rebecca McKay. Omar, die wordt gaandeweg een soort heilige. Ik had niet het idee dat dat een commentaar was hierop, maar gewoon dat ze in diezelfde val trapt. Nee,
ik ook omdat ik dacht, haar pogingen om het verhaal boven water te krijgen, de toedracht boven water te krijgen, worden toch vooral gedreven door wraak.
op die docent. Ook.
Ja.
Ja, ja, ja.
Kun jij iets meer over vertellen? Wat is haar wraak? Wat zit Bodhi dwars?
Ik denk, en dan vul ik dus heel veel in, want ik vond dat best wel moeilijk te duiden waarom ze zo met die man bezig is. Bodhi is best een getormenteerd personage. Ze heeft ongelooflijke rottijd gehad op die kostschool. Ze heeft altijd het idee gehad, die kostschool was eigenlijk niet voor mensen zoals ik. Ze kwam uit een super, niet alleen arm milieu, maar echt ook bijna een crimineel milieu. Haar vader was alcoholist. Haar broer heeft per ongeluk, gek genoeg, die vader vermoord.
Ja, die heeft hem ergens van afgeduwd.
Van een balkon of van een poortje afgeduwd.
Ja.
Die broer die is ook overleden aan drugs. En toen zat ze alleen met haar moeder, die nooit natuurlijk hier overheen is gekomen. En toen is ze opgenomen door een soort pleeggezin. En die hebben ervoor gezorgd dat ze op deze kostschool terechtkwam. Maar ze heeft dus altijd het idee van, oh god, ik kom ergens vandaan waar ik me voor moet schamen.
En dat eerste jaar probeerden ze nog een soort van mee te komen met de populaire kids. Maar die zagen door erheen, omdat ze dan zeg maar net de verkeerde,
kleren.
En toen kwam ze terug naar de kerstvakantie of zo. En toen was ze opeens... Golf.
Ja, dat was haar redding.
Dat wordt wel echt leuk beschreven.
Ja, ja.
Hoe ze een transformatie ondergaat.
Maar haar fascinatie met Danny Blok is daardoor wel...
Professor Blok.
Wel heel logisch.
Want dit was een leraar die haar zag voor wat ze was. En die ook in haar iets zag wat ze kon. En dus kreeg ze ook een taakje bij de toneeluitvoeringen of de muziekuitvoeringen. En opeens was ze iemand en ze voelde zich echt door hem gezien. En dus eigenlijk, toen ze erachter kwam dat hij misschien iets met Talia, met haar kamergenoten zou hebben, voelde ze zich verraden door die man. Dat denk
ik. Wel heel mooi
gedaan. Ook een soort jaloezie.
Ik denk dat zij net zo goed verliefd op hem was. Ja. En dat ze dan niet kon krijgen wat Talia kon krijgen, omdat ze niet op diezelfde manier dan knap of makkelijk toegankelijk was of zo.
Ja. En wat ik heel grappig gedaan vind, en ook volgens mij... Ik zal niet zeggen dat het per se een onbetrouwbare verteller is of zo. Maar wat wel interessant is, kijk, Bodhi gaat terug naar die school. 25 jaar langer nadat ze er vanaf is gegaan. Alles is nog precies zoals het was. Ze is helemaal perfect in de tijd bewaard gebleven. Alleen zij loopt nu rond met meer kennis. En ze leert, ze gaat ook allemaal mensen met wie ze toen op school zat, spreekt ze weer en blikt ze erop terug. En McKay schrijft wel heel slim, of laten we heel slim zien hoe ontzettend subjectief alles is. Dus je krijgt in de eerste 100 bladzijden krijg je heel erg dat verhaal van Bodhi beschreven over hoe moeilijk ze het vond en dat ze er niet bij hoorde. En dat ze gepest werd en dat ze gewoon niet de juiste kleren droeg en noem maar op. En eigenlijk al die oud-klasgenoten, die zegt tegen haar nee... Jij vond jezelf veel te cool. Jij was gewoon super ironisch. Jij gaf ons het gevoel dat we gewoon maar sukkels waren. Dus laat dan meteen zien dat die twee... het blik van de persoon die kijkt en de persoon die terugkijkt... dat die twee totaal verschillende dingen kunnen zien.
Ja, dat. Maar het gaf ook wel echt, vind ik, een heel naargeestige blik... op überhaupt die hele puberwereld.
Ja.
Iedereen dus diep en diep ongelukkig is.
Ja, zelfs iedereen het mooiste meisje van de klas, dat ze dan later nog een keer spreekt, was 4 jaar lang doodongelukkig.
Doodongelukkig werd ook misbruikt.
Ja,
ja. Ja, zelfs Talia werd vermoord, populairste meisje. Ja.
Ik had een klein puntje van kritiek. Ik vraag me af of dat voor jullie ook een punt van kritiek is. En misschien ga ik er dan ook nog van gedachten veranderen. Het stoorde mij een beetje dat McKay ieder modieus aspect van de vrouwenzaak van dit moment gebruikte om het verhaal steeds te stutten met een soort politieke woede. En dan heb ik het over dat ze als tiener wel eens bij haar borst is gepakt. Dat iedereen haar de hele tijd vraagt wie past op je kinderen terwijl je hier bent. Dat mensen haar werk niet serieus nemen. En dat het dus eigenlijk ook een soort boeklange aanklacht is tegen hoe het is om een vrouw te zijn. En ik vroeg me af of ik vond dat het een plek had in dit boek. Ik moet zelfs bekennen dat ik het had kunnen missen hierin. Ik vroeg me af wat jullie daarvan vonden.
Voor mij was dit echt de laag die het uiteindelijk echt een mooi boek en een goed boek maken.
Oh ja?
Ja, ik vond het echt daardoor een heel grimmig karakter krijgen. En ik vind dat ze daar ook op een hele slimme manier een vorm voor heeft gevonden om voortdurend dat erin te hameren. Ook op een stilistische hele spannende manier. Dus die hoofdstukken met die ze heel tijd zeggen van er was eens een man die.
Ja.
Dan krijg je allemaal voorbeelden van vrouwen die op bepaalde manieren vermoord zijn.
Of er was eens een man die dan van die mannen die duidelijk iemand vermoord hebben, dan door hele overal domme mee redenen wegkomen. Mee wegkomen.
Overal inderdaad. Komen ze mee weg. Het deed mij heel erg denken aan zo'n bundel van Tjitske Jansen, Curriculum. Die heeft ook helemaal zo'n vorm van, er was eens een leraar die, er was eens een jongen die. En dat was ook gewoon zo'n totale suggestie van, er is iets gebeurd, iets verschrikkelijks, grensoverschrijdends. Maar dat wat het precies is, dat zegt ze niet. Maar die stijl, en dat vond ik, dat sprak me dus juist heel erg aan in dit boek. Die stijl die heeft Makai ook voor deze incidenten gevonden, die daardoor ook geen incident meer zijn. Het gaat heel erg over femicide uiteindelijk.
Ja, als je het zo uitlegt, wordt het alweer intelligenter. Maar ik moet zeggen dat ik wat mij denk ik daaraan stoorde, is dat Bodhi dan in de eerste plaats dus een vrouw wordt. In plaats van wat ze dan had kunnen zijn, namelijk een detective.
Ja, maar ik vind het wel, Bodhi een heel aparte vrouw als personage. En zeker ook als moeder en als echtgenote. Het is op geen enkele manier sentimenteel, dit boek.
Nee.
En het is ook, het gaat gewoon niet over die kinderen. Die kinderen die komen af en toe even aan bod via de telefoon of via Skype, ik weet niet precies, FaceTimen. Die man is met de kinderen thuis, zij is op pad. Maar ze praat op een niet-sentimentele manier over. Dat vond ik zo bijzonder.
Nou ja, het een, waar ik bijvoorbeeld meer moeite mee had. Dat was een moment wat ik dacht van het had ook iets minder zeitgeist kunnen hebben. Is dat dan ook nog een hele verhaallijn hebt over haar man met wie ze al in scheiding is. Maar die dan zegt Jerome. Dat is een kunstenaar. En die wordt dan min of meer gecanceld. Die heeft, er is een jonge vrouw...
Jasmine Wild.
Jasmine Wild heet ze ook. En daar had hij ooit een affaire mee toen zij 21 was. En hij was toen een beginnende kunstenaar.
Van 36.
En zij werkte bij een galerie. En die heeft dan nu een op zich wel heel interessant kunstwerk gemaakt. Vind ik, waarop zij op een bankje zit in het park. En al gewoon eindeloos dingen aan hem over hem aan het vertellen is. En
aan willekeurige
passanten. En dan ontstaat er dus een hele storm op Twitter van, deze Jerome moet gecanceld worden. Als je dan hoort welke dingen hij met haar, wat hij er misdeed, valt het best wel mee. Echt zo van, hij dwong me om, hij haalde pepperoni pizza voor me, terwijl hij wist dat ik geen varkensvlees eet. Ik denk, dat valt op zich wel mee. Maar en dan gaat zij, ze wil dat niet doen, Bodhi, maar ze gaat zich dan toch op Twitter mee bemoeien. En dan krijg je zo'n hele Twitter, weet je, als, ja, gewoon zo'n Twitter-fitty zoals het dan gaat. Dat was voor mij het enige moment dat ik denk van, voor mij had deze zeitgeist er ook niet in gehoeven.
Oh, maar daar ben ik het met je oneens. Want ik vond dit inderdaad wel te modieus en daardoor verjaart het ook weer snel of zo. Zeker als je het letterlijk tweets in een boek hebt. Daar denk ik altijd over. Maar ik vond dit dan weer een heel interessante dimensie aan het personage van Bodhi. Dat haar vrij, toch sentimenteel, wat ik dan wel sentimenteel vond, is dat ze altijd met de vrouwenzaak zo bezig is. En dat al het geweld dat ze ziet, zit ze eigenlijk te verenigen in één grote woede over het vrouw zijn. Maar ja, deze vrouw, die dan iets lulligs over haar ex-man zegt, die kan ze dan eigenlijk niet uitstaan.
Nee, heb je wel gelijk.
Heel vernietigend.
En dat vond ik interessant.
Ja. Nee, aan het einde van de boek heeft ze ook zo'n confrontatie met iemand. Ik wil niet te veel spoilen. En zij zegt dan echt zo van, maar gewoon believe the women. En dan zegt ze, behalve als het om je eigen man gaat.
Ja, en dat vond ik wel heel belangrijk. Ja. Dat Bodhi, die ik eigenlijk verder best een beetje blind de politieke mode vindt volgen. Op eigenlijk ieder gebied. Ze draagt ook de hele tijd een mondkapje, terwijl de pandemie al voorbij is. Vond ik dan enigszins diepgang aan haar geven. Dat zodra het haar eigen privéleven raakt, ze toch niet zo zuiver is.
Toch heb ik het zo niet gelezen. Ik vond het meer pleiten wel voor haar oog voor wat echt grensoverschrijdend gedrag is. En jij zei net van, ze wordt een keer in de borst geknepen. Dat wordt best erg beschreven. Moet je je voorstellen, je bent, hoe oud was ze? 16?
Ja.
En zo'n jongen die toch al gewoon de hele tijd bezig is om haar op een seksuele manier voor gek te zetten. Ze zit naast de beste vriendin. En hij knijpt ze allebei tegelijk. In de een in de linkerborst en de ander in de rechterborst. En echt keihard.
Ja.
En ik vond het ook weer mooi dat ze uiteindelijk, die vriendin die krijgt borstkanker, en dat ze dat daar nog aan linkt.
Echt waar? Ik vond dat echt ik vond het grotesk. Ik vond het echt te erg.
Nee, ik vond dat heel goed.
Oké.
Ja, maar kijk, dat is natuurlijk sowieso waarom Bodhi wel een interessant personage is. Ze heeft heel veel van die paradoxen zitten erin. Ik bedoel, dat is ook die paradox dat ik net zei, dat Makai een beetje van twee walletjes eet. Dat aan de ene kant Is gewoon zo'n soort van podcast queen. En ze kan aan die studenten precies uitleggen van... dit gebeurt er als er een narratief wordt opgetuigd. Dat mensen worden gereduceerd tot bepaalde eigenschappen. Terwijl tegelijkertijd kan ze zelf niet ophouden. Ze is op een gegeven moment gewoon helemaal gelanceerd. Met gaat ze al de vriendinnen complotten of theorieën botvieren over... oh, maar misschien heeft die het wel gedaan.
Zo lekker als een zeven.
En dat die vriendinnen...
Ja, dat kan ik verbazen.
En ze heeft gewoon helemaal niet door dat die vriendinnen... gewoon de hele tijd dan het onderwerp proberen te veranderen. Ja. Van, goh, deze pasta is lekker. En gaat ze, ja, maar meneer Blok... weet je wel, dat...
Het is ongelooflijk hoe zonder gêne ze op een gegeven moment die Mr. Blok uitlevert.
Ja.
En gewoon gaat vertellen van, ja, hij kan niet anders dan het hebben gedaan.
Ja.
Net zoals ze vroeger eigenlijk, dat vond ik ook heel pijnlijk, eigenlijk het aanzetje heeft gegeven voor het verdenken van drugshandel van die Omar. En eigenlijk dat hele linkje naar die drugshandel van hem. Heeft zij, dat zaadje heeft zij geplant.
Ja, dus dat is wel interessant. Moeten wij haar lezen als A, onbetrouwbaar... en eigenlijk best een beetje een slechterik in dit verhaal? Of...
Nou ja, als we kijken, als Succession ons één ding geleerd heeft... dan is er dat het niet zo gevaarlijk is... als mensen die denken dat ze veel slimmer zijn dan ze zijn. En dat is het een beetje met Bodhi. Ze denkt dat ze ergens bovenop zit... en dat ze het allemaal perfect doorheeft. En keer op keer... blijkt dat niet zo te zijn. En in plaats dat ze dan een tandje gas terugneemt... houdt ze gewoon de hele tijd dat gaspedaal ingedrukt.
Ja, maar dat is in feite, denk ik, het onderwerp van dit boek ook. Dat ze laat zien hoe gevaarlijk het is om in scenario's te geloven. Als je eenmaal in een scenario gelooft... dan zie je alleen maar bewijzen die dat scenario ondersteunen.
Ja.
Je hebt geen enkel oog meer voor wat er anders gebeurd kan zijn.
Zoals ze dit bij Wie is de Mol noemen? De tunnelvisie.
Ja, maar weer...
Oh mijn god! Gewoon, Wie is de Mol wordt altijd in mei opgenomen. En dan is het altijd bekend dat bekende Nederlanders... gewoon weken opeens onverklaarbaar weg zijn. En Ellen is al de hele maand weg. Oh, en ze zegt dat ze in Parijs zit, maar een literair project. Wat nou als Ellen in Wie is de Mol zit? Oh, dat zou ik echt niet aankunnen.
Omdat ze jou dan niet gevraagd hebben?
Nee, ja, gewoon, weet niet. Dat lijkt me gewoon heel heftig dat ik dan de hele tijd naar Ellen moet kijken... en dan niet weet...
Of ze de mol is.
Ik denk wel dat Ellen de mol zou zijn, denk je niet?
Het kan gewoon. Ik moet nu wel, dit is misschien het moment om toe te geven... dat ik nog nooit naar dat programma heb gekeken. Ik ben een beetje van de post-televisie-generatie.
Oh, post-televisie-generatie.
Ja.
Je hoeft er ook niet naar te kijken, Charlotte.
Nee, het is niet een favoriet van jou.
Nou, ik ben er wel ooit begonnen. In het begin vond ik het wel leuk. Maar uiteindelijk is het van die herhaaltelevisie. Je ziet mensen dingen doen en daarna gaan ze zeggen wat ze hebben gedaan.
Ja, maar dan kan Charlotte toch juist kijken als ze het nog nooit heeft gezien. Dan heeft ze toch geen last van die herhaling.
Nee, als in hetzelfde moment dus vijf keer wordt herhaald. Eerst, dit ken ik wel een beetje uit wat ik vroeger altijd keek, namelijk Project Runway.
Ja, het is niet Project Runway. Dus nou, oké, laat maar. Laat maar, want ik ga op tilt. Dus
weet je,
helemaal op tilt.
Ja. Ik richt me even op een koelhoofdiger iemand aan deze tafel. Merel, heb je misschien nog vragen voor ons?
Ja, heb ik. Van Julie. Hey Boeken FM'ers. Ik ben dol op jullie podcast. Ik heb ze nu ongeveer allemaal gehoord. En dan komt een mooie... sferische schets.
Dat klinkt zo zielig. Alsof we nu zeg maar...
Nee, dat is niet... Dat meen ik.
Oké.
Niet iedereen is vernietigend, Joost. Het is één van de eerste hete dagen. Ik zit op het gras met mijn dochtertje van 6 maanden oud. De drukkende warmte doet me denken aan de sfeer van de late augustusdagen in het boekje The Member of the Wedding van Carson McCullers, dat zich afspeelt in een zuidelijke staat in de VS. Vroeger had ik vooral tijdens het lezen momenten van herkenning uit mijn eigen leven. Tegenwoordig is het vaker omgekeerd. Dat is fijn. Het is alsof je herinneringen hebt uit vele levens. Daarom is mijn vraag, welke scènes of sferen lieten bij jullie zo'n sterke indruk achter dat je hier in een soortgelijke situatie in je eigen leven onwillekeurig aan moet denken? Groetjes, Julie uit Gent.
Toevallig zaten we er net over na te denken en gek genoeg in vorige podcast toen had Marja het over een kort verhaal van Rob van Essen. Mm-hmm. Dit is wat ik je beloof. En daar zit dus een hele uitgebreide anale seksscène. En dan is dus letterlijk dit wat het hoofdpersoon denkt. Die heeft er gewoon over gelezen in een boek van John Updike. En omdat hij dat gelezen heeft, kan hij het aan, zeg maar. Maar goed, laten we niet veel hierover hebben. Maar gewoon, dus dat mechanisme... snap ik wel helemaal.
Maar dit wordt natuurlijk een soort matrioska-pop. Dat er, zeg maar, er ook een jongen bestaat nu die dat verhaal van Rob van Essen heeft gelezen.
En denkt,
die zich daardoor gesterkt voelt in deze onderneming.
Ja, good luck to you, son. maar nee, het is een... ik zit er nu heel erg over na te denken. Komt, schiet bij jullie iets te binnen?
Ja, ik weet niet meer precies welk boek. Maar ik weet nog wel dat toen ik voor het eerst echt verliefd werd, dat ik dat herkende uit de boeken. En dat ik gewoon veel eerder begon met lezen dan dat ik echt begon met een liefdesleven hebben of zo.
Ja. Maar dat kan je ook wel soms hebben met liefdesliedjes. Als je dan voor het eerst enorm liefdesverdriet had.
Ja,
dat weet ik nog wel, ongeveer. En dat toen opeens alle liedjes ik dacht, hé, ja, inderdaad, deze metafoor,
ja.
Dat klopt.
Ja, precies. Maar dat zal voor iedereen wel gelden, toch? Dat je eerder over de liefde weet dan dat je het echt meemaakt of zo. En toen voelde ik ineens wel veel meer sympathie voor iedereen die daarover geschreven had. Want voordat ik zelf ooit verliefd was geweest, dacht ik echt van, waar hebben we het over? Het is alsof mensen de hele tijd over tuinieren aan het schrijven zijn of zo. Terwijl je zelf die hobby niet hebt. Dat je echt denkt van, dit is zo oninteressant. Ja, maar echt zo'n heel concreet moment. Oh ja, dit is wel... Ja, dan begin ik natuurlijk weer over fucking Little House on the Prairie. Het is echt de zoveelste keer. Maar daar wordt een keer in beschreven hoe kut het aan je vingers voelt om aardappels uit te graven. En dat zij vindt dat echt vreselijk om te doen, Laura. Want dat heeft een soort heel raar stoffig gevoel aan je vingers. Mm-hmm. En toen heb ik een keer aardappels uitgegraven. En toen kreeg ik gewoon meteen die hele scène in mijn hoofd van, oh ja, het is gewoon echt zo. Nou ja, dus dat. Het is niet een mooie augustusavond, maar aardappels.
Ik weet het eigenlijk niet meteen. Ik bedoel, het kan niet anders dat alles, dat het alle heel veel ervaringen voor mij zijn verbonden met wat ik heb gelezen. Maar om nou een concreet voorbeeld te geven.
Ik weet er misschien wel een voor jou.
Okay.
Namelijk dat je met wandelvakantie was. En van het graf van Sylvia Plath naar,
naar de Bronte's liep.
Voelde je je toen heel erg verbonden met de schrijvers en boeken?
Ja, ik was dus in Yorkshire aan het lopen. En ik dacht allereerst, maar dat is eventjes hier dan losstaand van, ik stond inderdaad bij het graf van Sylvia Plath, waar ik op zich niet op was voorbereid dat ik daar zo dichtbij was. En toen stond ik daar en toen dacht ik, goh, opeens voelde ik doordat zij daar lag en alleen haar naam op de grafsteen stond, dacht ik, wat ben jij ver weg van waar je vandaan komt? Hier lig je in je eentje, in voor jou onbekende grond. Dat vond ik eigenlijk opeens heel aangrijpend. Maar verder door de moors lopen, dat is bijna onmogelijk als je Wuthering Heights of Jane Eyre hebt gelezen, om niet aan hun te denken.
Ja.
Dus alles eraan helpt ook mee. Ik bedoel, er is niks moderns of nieuws wat het beeld verstoort. En dus ja, dan denk ik daar wel heel veel aan. Maar ja, dat is toch meer in een soort algemene zin, sferisch.
Nee, die kijken niet allemaal naar mij. Maar het is inderdaad heel moeilijk. Ik probeer heel erg na te denken, inderdaad. En het is heel moeilijk om inderdaad buiten het liefdesgedeelte te denken. Want dat is natuurlijk gewoon zo'n ultiem onderwerp. En
Julie die noemde natuurlijk gewoon iets heel tastbaars of zo. Een moment waarop alle zintuigen
openstaan.
Openstaan. En je dan beseft, oké, dit gevoel herken ik. Niet omdat ik het zelf heb meegemaakt, maar omdat ik het erover heb gelezen.
Ik heb wel een beetje, maar goed, ik weet niet of dat dit hetzelfde is. Zo'n verhaal van Tsjechov, nou, dat kennen jullie vast wel, De Kus.
Ja.
Dat er gewoon in een garnizoen soldaten, weet je, iemand overkomt iets heel groot. Ik ga het nu even in het algemeen zeggen.
Oké, ik vat heel kort samen. Het gaat over een beetje een muurbloemerige officier. Zijn garnizoen stopt in een plaatsje, daar is toevallig een bal. Hij gaat naar dat bal en andere collega's, andere soldaten, officieren zijn aan het dansen met vrouwen, noem maar op. Hij is daar veel te verlegen voor. Hij loopt een beetje, dwaalt af door het huis, is in een donkere kamer. Opeens gaat de kamerdeur open. Een vrouw komt er binnen en die zoent hem heel hard stopt.
En hij kan dus niet zien wie het is.
En zij dus ook niet. En ze blijkt dus dat ze een verkeerde persoon heeft gezoend. En dan loopt hij daarna gewoon dagen rond met dat verhaal.
Ja, met dat verhaal. En voor mij, ik ben heel blij dat jij het nog zo precies kunt zeggen, want voor mij, ik heb dit verhaal altijd in mijn hoofd zitten als waarschuwing, want hij gaat dit verhaal, waar die dus in zijn hoofd is dat heel groot, gaat hij uiteindelijk toch vertellen aan zijn kompanen en dan is het opeens weg. Weet je wel, hij heeft het gewoon in een half seconde verteld.
Ja, het is voor hem gewoon dat verhaal vult zijn leven.
Ja.
En dan vertelt hij het en is gewoon het 20 seconden klaar.
Ja, en dan hoeven niet eens mensen in je omgeving of je de luisteraars lullig te reageren. Maar het gaat er gewoon om. Het is gewoon weg. Je vertelt het en het is gewoon niks. Het is een luchtbel die uiteenspat.
Wat is de waarschuwing dan?
De waarschuwing is dat je sommige dingen gewoon niet moet vertellen.
Oh, wauw.
Maar ze kijkt een hele serieuze blik.
Vol suspense kijkt ze ons zo aan.
Ja, inderdaad. Een waarschuwing, joh. Ja,
waar jij helemaal mee rondloopt. Nou, Julie, ik hoop dat dat een beetje een antwoord was op je vraag. Het was een moeilijke vraag.
Meer dan nog één.
Ja, nou, ik zit te denken. Ik had laatst wel een situatie waarvan ik dacht... oh ja, dit zou wel zo een verhaal van... Garms kunnen zijn, kennen jullie hem? Ja. Zo'n absurdistische Russische schrijver. Dat ik laatst... dus dat is meer niet echt een sfeer of zo. Maar dat er 's ochtends... Ik ging naar mijn werk, het was 8:30 of zo. En ik pakte mijn fiets en toen kwam er een man naar me toe. Met kaplaarzen aan. En die zei, ik ben net zo erg geschrokken. Dus ik zo, oh, wat vervelend, wat is er gebeurd? Hij zo, ja, ik liep over de Brouwersgracht en er was opeens een enorme put met mannen erin. En die mannen waren allemaal heel vies. Huh? En die waren die put aan het schoonmaken. Dus ik zat zo een beetje naar die man kijken van, misschien is hij... ik weet het niet. Maar hij zag er verder, nou ja, behalve die kaplaarzen, verder gewoon redelijk normaal uit. Met een hoed op. En
nee, dat vind ik al meteen een disqualificatie van de eerder.
Dat je dacht, oké. Okay. Toen zei hij ja. En ik voelde me eigenlijk heel schuldig. Want ik dacht, misschien moet ik die put gaan schoonmaken. En toen vroeg hij aan mij, zou u die put gaan schoonmaken? Ik zo, nou eigenlijk niet. Want ik denk het eigenlijk niet. Toen zei hij, oké. Okay. Toen zei ik, nou, maar u heeft al wel de goede schoenen ervoor aan. Toen zei hij, ja. Nee, 's ochtends doe ik altijd mijn kaplaars aan, want dan heb ik geen zin om mijn veters te schrikken.
Wat?
Dit was gewoon op een woensdagochtend, weet je wel.
Nou ja, inderdaad, schrijf dit uit en je hebt een Daniel Garms verhaal.
Ja, toch? Ja. Nou ja, dit.
Ja.
Dus.
Wow. Maar het is echt een heel goed verhaal.
Ja. Een mooi verhaal.
Ja. Nou, bedankt.
Ja. Een beetje Rob van Essen suspense.
Een beetje Rob van Essen suspense, ja.
Dankjewel, Merel.
Bij mij was er ook nog een vraag binnengekomen.
Oh.
Van Monika uit Alkmaar. Lieve Boeken FM. Ik ben echt gek op jullie podcast. Ga zo door. Maar wat ik me afvraag is dit. Soms heb ik wel eens dat ik uren achter elkaar zit te werken, zonder op te staan van mijn bureau. Dan heb ik helemaal vierkante ogen achter mijn laptop. Echt heel heftig. Wat adviseren jullie me om dan te doen? Nou, Monika uit Alkmaar, goede vraag. Ik zeg dan altijd, take 10, zoals Starbucks het noemt. Neem gewoon even 10 minuten voor jezelf. Pak een chilled classic erbij. Gewoon, zeker nu het weer lekker warm begint te worden. Een lekker gekoelde koffiedrank. Ga de tuin in. Ga op je balkon zitten. Wandel naar je favoriete bankje in het park. Het is eindelijk mooi weer ervoor. Neem nog die chilled classic van Starbucks en take 10. En wij hebben altijd advies wat je dan tijdens die 10 minuten pauze zou moeten doen. Namelijk een mooi kort verhaal lezen. En Marja, jij hebt daar op tafel een bundel van Lori Moore liggen.
Ja, dat is echt een van mijn lievelingsschrijfsters.
Dit is een bundel, moet ik zeggen, die jij me 40 keer hebt aanbevolen. Die ik toen geweigerd heb te lezen.
Ja, heel gek.
En toen uiteindelijk heb ik hem toch gelezen. En toen kreeg ik eigenlijk niets dan woede van jou. Dat ik pas na 10 jaar naar je geluisterd heb. En dat toen verbaasd zei, hey, dit is best goed.
Ja.
Nu geef jij het aan iedereen cadeau natuurlijk.
Nu geef ik het aan iedereen cadeau, ja.
Terwijl tegelijkertijd, dat is zo gek. Misschien hebben jullie dat ook met gewoon schrijvers die je heel goed vindt. Ik bedoel, ik wil de word spreaden. Maar aan de andere kant wil ik haar ook wel voor mezelf houden.
Ja, jij moet als enige op feestjes over haar kunnen praten. Ja. Dat is eigenlijk...
Ja, dat is het idee.
Ja.
Maar ik volg haar dus al. Deze bundel is ook. Deze bundel heet Net Echt, Like Life. Is uit 1983. En ik volg haar ook al echt vanaf de jaren 80. Zij komt eens in de zoveel jaar met een verhalenbundel. Ze heeft ook wel romans geschreven, 1 of 2. Dat is niet helemaal haar forte. Verhalen is ze echt...
Forte, ha forte.
Ik ben de enige die dat woord altijd zegt. Gewoon.
Maar hoe zou jij het uitspreken?
Ja, ik zou het gewoon niet uitspreken.
Ja, jij hebt niet in je register.
Nee, oké, okay, sorry.
Ik vind het mooi.
Het is een heel mooi woord en je gebruikt het uitstekend. Ja. Women sporting women.
Believe women.
Eens in de zoveel tijd komt ze dus met een verhalenbundel. Dan ben ik altijd heel blij.
Ja,
en ook heel blij dat ze nog
verhalen.
Leeft.
En... Zo oud is ze toch niet?
Weet ik niet. Ik hoop dat
ze is 60 of zo.
Oh.
Het is niet...
Nou ja, ik ben blij dat ze nog heel lang leeft.
Ja,
okay,
ja.
66.
66. Nou, maar om welk verhaal gaat het?
Het gaat om het verhaal U bent nog lelijk ook. Het is een verhaal over een... Zij schrijft heel vaak over docentes. die aan de universiteit lesgeven. Deze docenten, Zoe, die geeft Amerikaanse geschiedenis ergens in de Midwest. Zitten allemaal van die enorme studenten in de banken. Die allemaal op vlees en melk groot zijn geworden. Schrijft ze ook heerlijk. En deze studenten, of deze docenten, die is voortdurend in conflict met haar studenten en met haar collega's. Iedereen vindt haar eigenlijk te lichtzinnig. Omdat ze gewoon de liedjes van Oklahoma uit haar hoofd kent. En omdat ze eigenlijk aan een boek bezig is over de humor van Amerikaanse presidenten.
Ja, en omdat ze een beetje ontspoord is.
Het is een beetje ontspoord.
Ja.
Ze is voortdurend in gesprek met haar zus, die verloofd is, die woont in New York. En die vindt het heel raar dat zij nog steeds geen partner heeft. En die wil haar aan de man krijgen. En die zus geeft op een gegeven moment een Halloween party. Ze gaat naar New York en daar ontmoet ze een man. Ze beschrijft zichzelf, ze heeft zo'n groot bot op haar hoofd, want ze moet natuurlijk verkleed komen. En de man aan wie ze gekoppeld dreigt te worden, die is verkleed als naakte vrouw. En ja, het is echt, ik ben blij dat je lacht, Charlotte, want het is echt, dus echt heel grappig. Zij is gewoon een hele grappige schrijfster. En tegelijkertijd is het heel, op haar gaat nu echt het woord droefgeestig op. Het is, de verhalen zijn net lekker plotloos, maar ook weer niet vaag.
Ja, en wat zo interessant is aan dit personage, is
die
dat
kent haar inmiddels uit haar.
Is dat ze eigenlijk de hele tijd zit te zeuren over de mannen die zij kent. Het zijn allemaal de verkeerde mannen. Ze zijn allemaal fout. Ze zijn niet grappig genoeg. Ze zijn niet ontspannen genoeg. En dan ontmoet ze dus op dat feestje een man die eigenlijk helemaal voldoet aan alle dingen die zij wil van een man.
Dus dat hij als naakte vrouw.
En volgens haat ze hem. Volgens is ze hem gewoon, ze probeert hem nog net niet te vermoorden.
Nee, maar ze hebben zo'n heel gesprek. En die man die vraagt op een gegeven moment aan haar van, en hoe denk jij over liefde? En dan, oké, ik zal jou vertellen hoe ik over liefde denk. En dan komt ze met een verschrikkelijk verhaal. Wat eindigt met de dood. Maar dat is zo ongelooflijk grimmig en grappig tegelijk.
Terwijl hij dus helemaal, want waarom vraag je aan een vrouw, hoe denk je over de liefde? Ja, dat is omdat je een romantische setting probeert te creëren. Ja. Dus die man is gewoon helemaal wat ze wil, wat ze beschreven heeft, dat zoek ik. En volgens herkent ze het niet. En je hebt zo'n meme volgens mij van soms ben je als vrouw zo op zoek naar Mr. Right, dat je zelf vergeet dat je Mrs. Wrong bent. En dat is dit. Dat is een heel geestig verhaal.
Ja. Oh, bedankt voor de tip. Ik heb een bundel van haar liggen waar ik nog steeds niet in gekeken heb.
Welke bundel?
Nee, dat heb ik gewoon een keer aangeraden gekregen bij de tweedehands Engelstalige.
Birds of America.
Ja, Birds of America. Ja.
Want haar eerste boek is Self Help. Dat is ook ontzettend
heel
leuk.
Heel leuk. Self Help is echt zo in de jij-vorm geschreven, wat soms dodelijk kan zijn. Maar in Self Help is het heel grappig.
Oké.
Ze heeft een zelfhulpboek geschreven.
Ja.
Anagrams vind ik misschien eigenlijk wel haar beste. Een soort keten van verhalen. Ook weer over een docenten. Heel, heel erg goed.
Nou, Monica uit Alkmaar. Als jij je Starbucks Take 10 neemt met de Chilled Classic, is dit een perfecte tip om te lezen. Geniet ervan. En werk niet te hard. En Take 10.
Dankjewel, Joost.
Oké, fijn. Fijn. Ik ben altijd blij. Ik heb altijd gewoon hier. Dit is voor mij toch het moment dat ik dan altijd denk van, ik heb het weer gedaan. Ik heb
toch het verkeerde beroep gekozen.
Ja. Ik had gewoon toch misschien die.
Ja, had ook die Albert Heijn man kunnen zijn.
Ik had.
Stel je toch voor.
Ja.
Ik sprak een keer mensen die dus voor Albert Heijn werkten in de reclamesector. En die ook bij de allerhande betrokken waren. En die zeiden dus echt zo, ja, maar ik bepaal wat Nederland eet.
Wow. Maar jij bepaalt wat Nederland drinkt.
En een Chilled Classic. En wat Nederland leest, hè? Want de jongens Boek FM.
Nou jongens, laten we het nog maar eventjes over het boek hebben dan.
Mm.
Ik heb een keer een stuk geschreven. Ik ga nu even monologiseren, oké? Ik weet het.
Nee,
ik word er ook moe van.
Ik heb
anderhalf jaar geleden een stuk geschreven over die podcast Wellen. En geprobeerd uit te denken van waarom is true crime zo'n gewoon het populairste genre. En toen heb ik heb met Arthur gesproken. Dat zegt Arthur Eaton. Dat is een soort van de huistherapeut van de Groene. En ik zei van waarom houden we zo van true crime mysteries. En hij verwees me naar Melanie Klein. Psychoanalytica. Die sprak over de paranoïde schizoïde positie. En simpel uitgelegd is dat het idee dat we als kind de wereld opdelen in goede en slechte objecten. En dat wanneer we dan opgroeien in kleins worden, leren we de tegenstrijdige impulsen te verenigen. Wat leidt tussen een grotere synthese van het goede en het slechte. En we leren dat de wereld ambigu is en complex en paradoxaal. Maar die vereniging van die twee dingen, dat kost moeite in je hoofd. En soms willen we gewoon terugzakken in de heldere opdeling van zwart en wit, kwaad en goed. En kijken naar moordenaars en hun slachtoffers geeft ons gewoon even dat heldere wereldbeeld. Maar, dat is de vraag die ik eigenlijk probeerde te beantwoorden in dat stuk. En ik weet dat jullie het altijd heerlijk vinden als ik ga uitleggen hoe vrouwen in elkaar zitten. Is waarom true crime, ik ben ook wel benieuwd of jullie het met deze theorie eens zijn. Waarom true crime een ontzettend vrouwengenre is. Want de cijfers laten daar geen misverstand over. Van bijvoorbeeld Serial, die hele beroemde podcast. 80% van de luisteraars is vrouw. Sowieso van alle true crime luisteraars. Van podcast, een studie van een paar jaar geleden. Wordt geschat dat 73% vrouw is. Van Amazon, volgens Amazon wordt 70% van true crime boeken door vrouwen gekocht. Dus het is echt, de cijfers liegen er niet op.
Het was voor die tijd ook al zo dat true crime op televisie was was daytime television voor huisvrouwen.
Ja, nou, maar op dezelfde manier, ik weet niet of het letterlijk hetzelfde is. Horror is bijvoorbeeld ook een vrouwengenre. Horror is veel populairder bij vrouwen dan bij mannen.
Horror in de film?
Ja, gewoon horror. Hè? Ja.
Oh, dat is
onverwacht. Nou, daar had ik toen een aantal theorieën over. Ik had van alles rond zitten lezen. Eén theorie is gewoon MeToo.
Hier heeft iemand er gewoon een boek over geschreven? Of jij hebt zelf ook even wat theorieën over opgeschreven?
Er is inderdaad wel één of twee boeken zijn over geschreven. Die hebben andere theorieën. En er zijn gewoon heel veel theorieën over. En er is geen sluitende theorie.
Nee, oké.
Want ja, het is niet te bewijzen. Eentje is gewoon MeToo. En dat is eigenlijk het idee...
Gewoon MeToo.
Ja, gewoon MeToo.
Nou, het simpele feit dat mannen voor ons toch wel vaak gevaren vormen.
Nou, het idee is denk ik... Ja, dat is eigenlijk theorie 2. Theorie 1 van die populariteit, de toenemende populariteit... is gewoon het idee dat je slachtoffers een stem wil geven. Dus dat er heel veel een behoefte is... omdat vrouwen niet zomaar alleen een vermoord object zijn... maar dat die vrouwen ook gewoon een leven hadden en ook... je hebt natuurlijk heel vaak met moorden dat het alleen om de moordenaar gaat.
Mm.
En dat die true crime ook heel vaak wil laten zien hoe die vrouwen geleefd hebben. Dus dat het eigenlijk een manier is om de vrouw, het slachtoffer, een stem te geven. Nou, andere theorie is eigenlijk wat jij zei, sublimatie. Dus het kijken of luisteren naar gruwel stelt je in staat het allerergste mentaal voor te stellen. Om zodoende je angsten misschien niet te overwinnen, maar toch even af te reageren. En ik kwam een stuk tegen van Zoe van Dijk. Dat is een Nederlands-Amerikaanse essayiste. Die op Mother Jones, dat is een links-progressieve site, schreef. True crime staat ons toe om collectief iets te voelen... dat we zelden in het openbaar kunnen bespreken. Namelijk, men are fucking scary. De wereld is fucking scary. En we staan volledig in ons recht om fucking bang te zijn. Dus dat is een theorie. Er zit wel een ironie in. Namelijk dat vrouwen zich minder veilig zijn gaan voelen... doordat ze zoveel true crime luisteren.
Echt waar?
Dat true crime zo op vrouwelijke slachtoffers gaan inzoomen. En dat ze volgens true crime gebruiken om die veiligheid te sublimeren. Een soort van closed loop. Want ja, die cijfers had ik het net al over. Dat het soort vrouwen dat hiernaar luistert. En dan hebben we het dus eventjes over witte, hoogopgeleide vrouwen. Want daar gaan al die moorden, die moordzaken voornamelijk over. Die zo worden uitgebeend. Dat die dus zelden in het echt het slachtoffer zijn van geweld. Dus dat het eigenlijk een soort van... je gaat je onveilig voelen door ernaar te luisteren. En door dat te luisteren overwin je dat onveiligheid. Nou goed,
het is een beetje alsof je naar Air Crash Investigation kijkt, toch? Er gebeuren heel weinig vliegrampen.
Ja, dat is wat het is.
Maar hoe meer je ernaar kijkt, hoe meer je denkt dat dit de hele tijd gebeurt. Ja, aan de andere kant...
Of zo. Jaws.
Ja, precies. Ja. Maar aan de andere kant denk je ook van... ik kan die angst dan overwinnen, want ik weet nu alles over vliegtuigen. Ja. En ik weet waar het mis kan gaan.
Nou, er is nog een theorie waarom vrouwen meer van true crime houden dan van mannen. En dat gaat jullie niet bevallen. Tot nu toe
beviel het me allemaal heel goed. Joost.
Ja, nee, ik weet, ik zie je stralen. dat is een wat oudere theorie.
Toen de wereld nog heteroseksueel was.
Ja, en gender heel binair. Dat wordt de knuffeltheorie, wordt dat genoemd. En dat is een onderzoek waarbij een groep wetenschappers... tientallen man-vrouw stelletjes in enge films liet kijken... En de vrouwen gaven aan dat ze de kijkervaring veruit het leukst vonden... als zij mochten schrikken en schreeuwen... en dat hun mannelijke partner stoer stoïcijns bleef. Vrouw is bang, man is sterk, zij schrikt, hij stelt haar gerust... en daar vinden ze elkaar in de bioscoop. Dus deze ontzettend gendervaste rolverdeling is dus de knuffeltheorie. En nou, het is niet bepaald feministisch en het is
ook heel erg
het is hetero beeld. Maar het gekke is wel, het is een oud onderzoek... En het is dus een van die zeldzame onderzoeken die ze heel vaak gereproduceerd hebben en altijd hetzelfde resultaat geeft.
Maar de True Crime podcast, die luister je nu in principe toch als vrouw alleen.
De podcast
is wat
anders dan een film, inderdaad. Ja.
Want ik zou denken dat, want ik heb de paar True Crime-achtige dingen die ik heb gelezen of geluisterd, was eigenlijk Het leuke ervan was dat je als luisteraar erbij betrokken werd en een gevoel van controle hebt over de details van zo'n zaak. Ook al is het bijvoorbeeld een zaak die al 40 jaar oud is. Dat als er in zo'n aflevering dan een nieuw detail aan het licht komt, dan heb jij het gevoel dat je een puzzel hebt opgelost.
Ja.
En heeft beantwoord, denk ik, dus meer aan die wens om een puzzel op te lossen dan aan een soort primaire angst voor mannen of zo.
Ja, maar ook alsof je je angst dus op een rationele manier kunt oplossen.
Ja, en dat doet Bodhi natuurlijk in dit boek heel erg. Zij praat zichzelf eigenlijk aan dat zij nog iets heeft toe te voegen aan deze al gesloten zaak. En intussen ligt ze de hele tijd wakker van wat er vrouwen overkomt. Dus zij doet misschien precies wat jij net schetst. Namelijk, zij stilt haar angst door...
Ja, dus het is die sublimatie.
Door controle hierover te nemen die eigenlijk kunstmatig is. Want we weten aan het einde nog steeds niet of Bodhi nou echt iets heeft toegevoegd aan deze zaak. Dat zou best wel tragisch zijn.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen... Ze onderstreept met dit verhaal eigenlijk alleen maar dat het nogal logisch is dat vrouwen... ik weet niet precies hoe ik hier uitkom, maar ik denk de hele tijd true crime. Het is iets anders nog dan true crime, dit boek. Het gaat toch echt om misdaden tegen vrouwen.
Ja.
Ja.
Maar jij leest, de lezing die jij van True Crime geeft, is ook dat het over het algemeen, over de misdaden tegen vrouwen.
Nou ja, kijk, het True Crime is het populairste genre geworden. En dat is het dus door dat vrouwen er naar kijken. En volgens mij gaat True Crime in de meeste gevallen op moorden over vrouwen. Tenminste, die hele populaire dingen van Making a Murderer to a Serial, tot noem maar op.
Ja, ja, maar ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar het lijkt alsof je dan. We leven gewoon in een onveilige wereld. En voor vrouwen is dit een andere onveilige wereld dan voor mannen. Ik bedoel, we hebben nogal reden ook om bang te zijn. En dus ja, jij gaf ook als een van die verklaringen van we zijn bang. Maar ik denk dan van ja, maar als vrouw kan je bijvoorbeeld niet meer in je eentje 's nachts in een vreemde omgeving doorbrengen zonder je bewust te zijn van alle films die je hebt gezien, boeken die je hebt gelezen over wat er gebeurt met een vrouw die alleen is in een ruimte.
Maar eigenlijk komen we dan ook zo een beetje terug bij die vraag die net gesteld werd door Julie. Dat omdat je misschien er ergens een podcast over hebt gelezen of een boek hebt gelezen, of een tv-serie hebt gekeken waarin iets heel engs gebeurt,
ja, maar dan
je makkelijker enger gaat voelen.
Ja, maar dan lijkt het alsof je iets in je hoofd houdt. Terwijl ik denk,
want in feite
we worden
is het
omringd
vaak...
door.
Ja, ja, maar goed, ja, god, kijk, dit klinkt zo vreselijk, maar alle misdaadcijfers gaan al jaren achteruit. Op elk gebied.
Oké, Rutger Bregman.
Ja, ik weet dat. Ja, je mag dit niet zeggen. Of nee, ik mag niet. Het is als vreselijk als mensen gaan zeggen: je mag dit niet zeggen. Maar dat is een beetje waar ik in het begin over had. Dat de echte slachtoffers van moord, dat zijn nooit de mensen over wie die podcast gaan. Of,
Nee, zelden, maar er zit iets systemisch.
Ja,
in.
Nee, natuurlijk.
En wat er met vrouwen gebeurt.
Tuurlijk.
Het gevoel van onveiligheid gaat ook niet altijd over moord. Het gaat gewoon over je niet prettig en niet veilig
voelen. Ja, dat je bent. Nou ja, over het monopolie op geweld dat mannen hebben.
Ja.
Ja.
Ja, je hebt, hoe heet ze? Rebecca Solnit heeft wel eens een mooi essay over. Ze heeft The Longest War. Dat is een hele mooie titel. Wat over femicide gaat.
Over en dat verkrachtingen.
Het altijd inderdaad bijna altijd iemand dichtbij je is. Ja. Dus altijd, ik bedoel, daar gaat dit boek uiteindelijk ook over. Altijd van moet je niet in eerste instantie kijken naar partners of familieleden.
In die zin is het best wel een deprimerend boek. Want het weet hier niet uit te ontsnappen.
Nee, ik zou wel graag eventjes iets willen voorlezen uit het boek. Wat ik sterk eraan vind.
Ja.
Dus dat is een van die opsommingen die ze geeft.
Graag.
Dan krijg je ook meteen een idee van hoe ze dat doet. Er is eens een man opgepakt omdat hij beweerde dat hij de staat niet uit geweest was. Maar de dode insecten op de voorruit van zijn huurauto konden alleen maar van buiten Californië zijn. Er was een man die werd gepakt omdat hij het mes op Amazon besteld had. Er was een man die werd gepakt omdat zijn naam op de Starbucks koffiebeker in haar afval stond. Er was een man aan wie verteld werd dat het lijk van zijn vrouw in het bos was gevonden. Hij kwam op die plek aan en in plaats van naar de politieafscheiding te lopen, liep hij rechtstreeks naar de plaats waar hij haar lichaam had gedumpt. Er was een man die beweerde dat hij eerder met beider instemming seks met haar had gehad. En de bewering hield geen stand, omdat zijn sperma wel in haar lichaam zat, maar niet in haar ondergoed of broek. Omdat, zo verklaarde de officier, dode vrouwen niet opstaan. Er was een vrouw die erin slaagde het rijbewijs van haar ontvoerder in 20 kleine stukjes te snijden en door te slikken, zodat zijn idee in haar maag zou zitten als ze haar lichaam vonden. En ze arresteerde hem. Hij werd ondervraagd, maar er is nooit een aanklacht tegen hem ingediend.
Ja, dat krijg je wel kippenvel van.
Ja,
absoluut.
Ja.
En hier, met deze opzomming, zit het boek dus vol. En dat vond ik eigenlijk mooi. Ik had heel veel moeite in het begin met dit boek om te wennen aan dat enorme volle proza.
Ja.
Al die namen, al die personages die maar geen personages worden. Omdat ze komen en ze gaan. Je hebt geen idee eigenlijk wie ze zijn. Maar ze hebben wel allemaal een voor- en een achternaam. Het is van dat hele sterke fysieke proza. Er wordt heel veel ingegeten en gedronken. En maar gaandeweg begon ik er toch gewoon aan te wennen. Omdat ze toch ook een hele goede structuur heeft, vond ik. Ze heeft dus die opsommingen hoofdstukken erin zitten. En ze heeft, die hoofdstukken zijn steeds getiteld hashtag en dan een naam van iemand. En daarin schetst ze dan de verschillende scenario's wat er gebeurd zou kunnen zijn met Talia.
Ja, vond ik ook heel slim mechanisme, vond ik dat.
Ja.
Dat ze van die scenario hoofdstukken heeft. En dat ze dan eigenlijk van, wat zijn dat, 6 of 7 personages bedenkt hoe het had kunnen gebeuren.
Maar ik ga dan toch nog even een punt van kritiek. Ik had toch het gevoel dat dit verhaal bedacht was om deze boodschap over te brengen. De boodschap van zo is het om als vrouw in de wereld te bestaan. In plaats van dat het een verhaal is. En dat is misschien heel persoonlijk, hè, wat voor eis ik dan heb van een roman. Maar het deed mij heel erg denken aan de film Promising Young Woman, die jullie misschien ook hebben gezien.
Carey Mulligan.
Met Carey Mulligan in de hoofdrol.
Een moeilijke film.
Ja, en die film vond ik om een heleboel redenen geen goede film. Maar om de voornaamste reden dat het een soort van vrij eenvoudige boodschap veelvuldig in je gezicht wordt gesmeten. Zonder dat de subtiliteit van het medium, namelijk een film, tot z'n recht kwam. En dat nu we toch het einde naderen, is uiteindelijk mijn beoordeling van deze roman. Dat de stukken ertussendoor, waarin ze dus een bespiegeling eigenlijk aan het schrijven is over de tornado van geweld waar we ons eigenlijk altijd in bevinden. En waartoe we ons moeten verhouden. En waar dit soort specifieke dode meisjes dan uitspringen als fascinatiepunten voor ons. Had ik als essay 1000 keer interessanter gevonden. En ik had de murder mystery, had ik denk ik zonder de politieke boodschap 1000 keer interessanter gevonden. Mm-hmm. Maar ja, nu ik mezelf hoor zeggen, denk ik, dit is echt een kwestie van smaak. De een zal dit wel vinden, de ander niet.
Dat
is...
Van een murder mystery vond ik eigenlijk ook niet echt interessant. Had ik eigenlijk moeite mee. Met al die aanwijzingen en al die precieze details over hoe diep het zwembad was en waar precies de kleedhokjes waren en zo, dacht ik, ja, kom op. Ik heb de neiging om door te lezen. Vind ik zo heel flauw. Het had het eigenlijk niet nodig om mij door het boek heen te helpen. Ik vond het sterkste aan het boek toch gewoon de sfeer, die enorme grimmige sfeer die ze op weet te roepen van zo'n kostschool.
Ja.
En van kinderen onder elkaar. En ook dat ze wel een paar keer benadrukt dat het kinderen zijn. En dat wij eigenlijk niet meer weten wat voor kinderen het zijn. Omdat wij dit soort kostschooldrama's kennen uit films waarin kinderen worden gespeeld door 24-jarige acteurs.
Ja.
En je denkt dus eigenlijk dat het al een soort volwassenen zijn. Terwijl het zijn kinderen.
Ik zag laatst een foto. Je kent Euphoria wel. En heb je dan, dat speelt op zo'n high school in Amerika.
Ja, maar al die acteurs zijn 30.
Ja, ik zag zo'n foto namelijk van Sydney Sweeney. Dat is zeg maar de babe van de serie. En zij wordt nu gespeeld door een, weet ik het, 27-jarige actrice. En toen zag ze dus een foto, werd ernaast gezet van hoe zij eruit zag toen ze de leeftijd had. En die ze speelt in de serie. En dan zie je dus gewoon een klein meisje. Ja. Weet je, dat heeft heel, heel ander gewicht. En dat gaat in het boek, zit het er ook wel over. Dat zij ook over die personages, of wat personages, over die mensen denkt, de potentiële verdachten. Eigenlijk alsof ze net zo oud zijn als zij zelf nu is. En zichzelf dan actief moet herinneren van ze waren gewoon 17.
Ja.
Ja.
Ik ben het wel met Charlotte eens. In die zin, ik heb boeken echt wel met grote interesse gelezen. En met ups en downs. Want soms zat ik er 50 bladzijden helemaal in en dan weer 50 bladzijden helemaal uit. Het voelde voor mij soms een beetje te veel aan alsof het boek meer was geschreven. Laat ik het zo zeggen. Je kon bijna een soort van de pitch van het boek door het boek heen zien. Zo van, oké, het is een moordmysterie, maar het levert ook commentaar op onze obsessies met moordmysteries. En het gaat over true crime, en het gaat over, over cancel culture, en het gaat over hoe fucking woke studenten nu zijn. En ja. Ik vond het een, ja, de zeitgeest kwam op een gegeven moment wel echt een beetje, werd me te veel naar binnen gepompt.
Grappig, ik had daar dus echt geen last van. Ik dacht alleen maar, het gaat over jongens en meisjes.
Ja, dus je hebt een hele vergevingsgezinde blik hierop. Ik denk dat ik misschien ook te veel me ergerde aan hoe hedendaags het dan de hele tijd wilde zijn.
Misschien sta ik verder dan jullie af van de hedendaagsheid.
Want nee, gaat, maar ja. Van die bespiegelingen over van hoe haar studenten, die zijn zich veel bewuster van social justice dan zij was op die leeftijd. Dat ze dan zegt van, nou ja, hoe de jongens toen met ons omgingen, dat zou nu niet meer kunnen en zo. Ja. Want die kinderen zijn allemaal non-binair en ze pesten elkaar niet. En dat kwam, ja, dat slikte ik gewoon niet helemaal of zo. Ik denk dat kinderen nog steeds heel vreed zijn.
Dat, dan wil ik jullie, wat ik echt het ergste citaat vond in het boek. En dat zegt iets over, gewoon blijkbaar hoort het gewoon bij een soort initiatierite of zo. Ik kan me niet voorstellen dat het nu minder erg is op school. Echt niet. Dat moeders onder elkaar, de ene moeder zegt tegen de andere, het voelt niet goed, heeft dus over haar dochter. Het voelt niet goed om haar allemaal geluk en zelfvertrouwen te geven, terwijl we weten wat er gaat komen. Het jaar na de basisschool hakt er keihard in. Het is of je een varken vet mest voor de slacht.
Grimmig.
Ja, maar goed, misschien zegt het iets over mij dat ik heel graag meega blijkbaar in deze zwartgalligheid.
Ja, ik moet zeggen dat alles ging dicht bij mij. Want ik dacht, ik weiger gewoon te geloven dat het zo erg is voor ons. En niet alleen in 1995 en niet alleen nu, maar ook gewoon voor altijd of zo. Ja. En ook ieder moment, en daarom had ik ook een moeilijke band met Bodhi. Omdat zij de hele tijd aan mij liet zien wat de vrouwelijke zwaktes zijn ook. Ze is diep onzeker, nog steeds op haar leeftijd. Ze vergelijkt zich met alle vrouwen die ze ontmoet, die dan misschien mooier zijn dan zij. Een leukere man hebben of een betere baan.
Wat dat betreft totaal vrouwvijandige blik heeft.
Ja,
zij.
Precies. En zij laat mij dus de hele tijd, zij houdt mij dan, I guess, een spiegel voor. En in plaats van dat ik dat interessant vond, vond ik het eigenlijk alleen maar irritant. Ja. Dus nou ja, ik ga maar als eerste dan een cijfer geven. Ik geef het een 5.
Maar en jij?
Ja, als ik het even iets uitgebreider mag zeggen.
Natuurlijk.
Ik had in het begin heel veel moeite met het boek. Maar ik vond het uiteindelijk consequent in zijn hysterie. Ook in zijn aanklacht. Ik vond het op een zeker moment ook heel erg spannend. Het is krankzinnig gedetailleerd. En waar ik ook aan gewend raakte, sterker nog wel aan gehecht raakte, aan die details. Ik vond het heel duidelijk toch een wereld die wordt opgetrokken. Tegelijkertijd was er ook wel die veelheid de oorzaak van dat ik het soms heel oppervlakkig vond. Dat heel veel personages schimmen bleken. Dat vond ik dus ook een nadeel. Uiteindelijk heeft zij een relatie met een jongen die vroeger bij haar op school zat. Ik had gewoon geen idee meer wie dat was.
Ja,
dat nou, een goede Rick was of een slechte Rick of stoer, weet ik niet. Ik vond haar zelf ook lastig te peilen tot en met de laatste bladzijde. Maar toch de grimmigheid, die vond ik het winnen. En daarom vond ik het, ik heb opgeschreven een prestatie. Al weet ik dat het een nogal twijfelachtig compliment is. Ik vond het echt een tour de force. Ik vond het knap en goed. Ik geef het een 8,5.
Ik vond het gewoon. Ik ben blij dat we het besproken hebben. Ik was gewoon heel benieuwd wat jullie ervan vonden. En ik zei het al een beetje. Ik was voor mij een beetje een veelheid en modieuze onderwerpen die bij elkaar werden gebracht. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Er zit een soort van hardnekkige consistentie in. Ik vind het ook wel dapper. Kijk, niemand van ons vindt Bodhi een leuk personage. Ik vind het ook altijd dapper als een hoofdpersoon of als een schrijver gewoon zo kiest voor een hoofdpersoon dat niet zeg maar cute en eigenlijk heel zacht en sentimenteel is, die haar lesje leert op die manier. Dus dat had ik eigenlijk toch wel, dat hield me wel lezende. Ik viel zelf een beetje in de val. Jullie zeggen allemaal van dat murder mystery interesseerde me niet. Ja, eigenlijk vond ik dat toch op een gegeven moment gewoon wel interessant worden. Het geeft heel veel voldoening dat er wel een hele nieuwe theorie op tafel wordt gelegd. Een theorie voor wie het gedaan zou kunnen hebben. Waarvan ik wel, toen ik het, ik las het, toen dacht ik, oh kijk, die heeft het gedaan. Toen sloeg ik het boek dicht, toen dacht ik, ja, maar Bodhi heeft heel veel vaker daarnaast gezeten. Dus misschien heeft hij het helemaal niet gedaan. Is dit ook maar een theorie?
Dat wel heel geloofwaardig.
Ja, het was wel heel geloofwaardig. Ja. Maar ja, andere dingen waren ook geloofwaardig die er eerder in zaten. Dus ik heb het met ups en downs gelezen en toch ja wel gewoon gefascineerd doorgelezen. Ik geef het een 7.
Dan komen we uit op gemiddeld een 6,8. Wat op zich prima is. En we hebben het voor elkaar gekregen om geen belangrijke spoilers te geven.
Ongelooflijk.
Ja, dus je kunt het nog lezen.
Ja.
En ik denk dat als je van het genre houdt, dat je dan sowieso wel een goede
tijd hebt. Heb jij nu zin, Merel, om het te lezen?
Ik heb wel zin om het te lezen. Ik heb eigenlijk wel nog één vraag voor jullie. Als luisteraar die het dus nog niet heeft gelezen. En ik weet niet of dit relevant is, anders kunnen we het eruit uitknippen. Maar het doet, als jullie er zo over praten, mij dus heel erg denken aan de Secret History.
Het is vergeleken met de Secret History en dingen. Maar het is echt onvergelijkbaar met de Secret History.
Vind je dat?
Ja, ik vind het onvergelijkbaar.
Ik vind wel dat ik heel erg zie dat me... Maar kan je daar haar inspiratie vandaan halen?
Nee, ik de Secret
ze probeert
History...
de hele tijd, ze doet de hele soort best wel fletse pogingen om van die gothic beschrijvingen van die campus te geven.
Ja, maar Secret History heeft in principe een hele vaste kern aan personages die je allemaal heel goed leert kennen.
Ja.
Het neemt zo zijn tijd voor die sfeerbeschrijvingen. Het is zo'n duidelijke eenheid van handeling en locatie. En dit boek schiet alle kanten op.
Maar jij denkt dat dat opzettelijk is?
Ik weet niet of het opzettelijk is, maar ik bedoel, het kan zijn dat ze... maar gewoon als ze een kopie van de Secret History had willen schrijven, dan is het wel echt mislukt. Maar is Secret History wel echt een klasse apart.
Ja.
Nee. Ja, en Secret History is ook oprecht een filosofisch boek. Op een of andere manier. Het is veel zwaarder dan dit.
Ik vond dit al best zwaar, hoor.
Het is een hele legitieme vraag, hoor. Want in sommige recensies... werd het ook een beetje daarmee vergeleken.
Nou ja, als je je graag verlekkert aan die soort van besloten omgeving... Wat van een besneeuwde campus, dan is dit in hetzelfde. Van dan vind je dit ook leuk, denk
ja,
ik.
Precies. Ja,
precies. Dat wel, dat wel.
Oké.
Nou jongens, bedankt voor het luisteren.
Dankjewel, tot de volgende keer.
En we zien jullie dan weer over 2 weken.
Doei.
Doei. Hey, en take 10, hè.